Welkom bij de podcast van Omvatten. Wij bieden programma's aan in persoonlijke ontwikkeling die alle lagen in jouzelf raken. Dus check www.omvatten.nl voor een programma dat bij jou past. Zo, welkom Dalton.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Dalton Jansen, ik word helemaal blij. Toen je net hier voor mijn deur stond, was ik al helemaal blij. Ik dacht, wat leuk om jou weer te zien. Helemaal uit Rotterdam.
Ja. Het was een uurtje rijden. Maar het ging echt super snel.
Oké.
Voor mijn gevoel. Maar dat komt, ik heb nog nooit een podcast geluisterd. Dus dat was wel grappig. Het ging dan opeens wat sneller, doordat je, het leek alsof het gesprek toen in mijn auto plaatsvond of zo. En dat het dan gewoon gaat.
Yeah.
Want ik rijd altijd gewoon alleen. En dan heb ik gewoon mijn playlist. En dan, of ik ben muziek aan het luisteren voor een choreografie of zo. Om te maken. En dan zit ik gewoon die track 1000 keer eigenlijk te herhalen.
Mm-hmm.
En nu, ik heb nog, ja, tuurlijk zet je af en toe de radio aan. Maar ik vind de radio echt meer afstandelijker. En soms gaat het niet over iets wat jou interesseert.
Mm-hmm.
Dus, en dit was iets dat ik wel vet vond, omdat het gaat over grenzen aangeven en ja, gewoon dingen over waar ik zelf ja, ook heel erg mee bezig ben.
Ja, en dan vind ik het ook leuk, want de luisteraars weten dat niet, maar dat vertelde jij mij net, dat dus die podcast, waarvan ik niet wist dat het je allereerste was, was mijn podcast, het laatste interview met Christel van Eyck over aanpassingsgedrag.
Ja. Ja, en ik ben natuurlijk, ik moet me heel de dag aanpassen. In gewoon situaties waar ik in werk, gewoon soms aan tafel bij beleidmakers, of ik thuis bij mijn moeder ben, of bij mijn familie, of bij mijn vrienden, of in de studio met mijn dansers, zeg maar. Want ik werk met heel veel dansers natuurlijk, die vaak mijn eigen leeftijdsgenoten zijn. Dus als ik met hun ga chillen, bijvoorbeeld in een park, dan heb ik een andere rol, of dan ben ik een andere persoon als ik in de studio ben.
Ja.
En dus het aanpassen ding is gewoon voor mij, zit helemaal in mijn systeem. Wat ik denk dat heel veel mensen moeite ermee hebben. En ik eigenlijk niet. Want ik denk altijd, ik kan niet goed werk maken als ik me niet aanpas aan de dansers. Of aan me, als ik ze anders zie, zeg maar. Als ik ze zie als, er zijn nog steeds mijn vrienden in de studio, dan wordt het gek, denk ik. Natuurlijk zijn het mijn vrienden, maar ik denk op een gegeven moment werk je ook soms met mensen die niet je vrienden zijn. Dus je moet naar op een gegeven moment naar een soort van, oké, hoe ga je er het beste mee om?
Ja, en dat je ook vanuit die gelijkheid hun leiding kunt geven of de choreografie door kunt nemen. Kun jij je voorstellen, want ik ken jou natuurlijk en er zijn allerlei mensen die jou kennen. Maar als ik nou jou de introductie laat doen, Dalton Jansen, wat zeg je dan?
Ja,
wie ben jij?
Een man met een missie. Zo identificeer ik mezelf heel erg, omdat ik dansmaker ben, danser ook. Dus wat ik bedoel met dansmaker is dus dat ik choreografieën verzin eigenlijk en dat in een theatervoorstelling zet. Of ik werk voor theatermakers, waar ik dan de dans voor eigenlijk organiseer. En waarom ik het noem een man met een missie is omdat ik, ja, ik heb gewoon een missie om deze danswereld eerlijker te maken, want ik vind dat er gewoon nog niet een grote goede stem is voor mensen van kleur in het theater. En dan heb ik het niet alleen maar over mensen van kleur, maar ook over hoe er wordt gekeken wat de waardes en de normen zijn van de dans die er nu is en, en niet van de dans die we niet kennen. Dan heb ik het over de Caribische dans of andere culturele dansen, dansstijlen of talen. En ik probeer gewoon, en ook gewoon lichamen, gewoon verschillende lichamen op toneel te zien. Want ik geloof dat dans energie is. Ik geloof niet dat dans iets, alleen iets danstechnisch is. Ik geloof ook, als je iemand wilt raken, gaat het over een innerlijke feeling, wat je wilt geven. En ik vind dat het systeem, en wat ik bedoel is vaak met het systeem, zijn het systeem waar het geld naartoe gaat. Dat vind ik het systeem. Wat wordt erkend dat zij de dansmekka's zijn, eigenlijk, vind ik heel erg vanuit één blik. En ik probeer eigenlijk te kijken hoe we meerdere blikken kunnen openen. En dat doe ik met succes. Ik denk dat mensen echt wel naar mij willen luisteren. Alleen zit ik vaak niet op de posities nog niet, dat ik heel radicaal dingen kan veranderen. Maar dat wil ik ook misschien nog niet, omdat ik dat doe vanuit mijn werk. Ik denk dat mijn werk spreekt voor zich. Ik denk dat mijn werk spreekt wie ik wil zijn en wat ik denk dat de danswereld moet zijn.
Ja, en nou heb ik jou leren kennen bij, destijds heette het nog de theaterschool, waar jij toen nog in een moderne dansopleiding zat. De JND, dat werd later Urban Contemporary.
Ja.
En waar ik in een andere functie waar ik werkte.
Mm-hmm.
En ik herinner me nog dat jij eigenlijk al heel vroeg in die opleiding begon je al te maken. Begon je al choreografieën te maken. En dan elke keer verheugde ik me er ook op van, oh, dat is een voorstelling van Dalton. Ja, dan ga ik kijken.
Yeah.
En ik herinner me jou, toen was je natuurlijk nog veel jonger dan je nu bent. Maar ik herinner me jou als een hele aardige. En ik vond je ook altijd heel dankbaar. Ik herinner me dat jij ook altijd mensen, inclusief mij, kwam bedanken. Van bedankt dat je bent gekomen. Terwijl ik dan dacht van joh, wat fantastisch om hier toeschouwer van te zijn. Want dat had helemaal, wat mij betreft, niet het niveau van, volgens mij was het tweede jaar dat je daar zat. Dat je al eigen choreografieën maakte.
Ja.
Dus ik heb je zo, ben je blijven volgen na je afstuderen, blijven kijken van wat ben je aan het doen. En ik denk dat wat voor mij maakte dat ik dacht, oh, ik wil heel graag Dalton spreken, is dat, want dat zeg je nu zelf in je eigen introductie, stip je het al aan. Maar ik denk als er iemand is die zich hard maakt om binnen de gevestigde orde van bijvoorbeeld danssubsidies en die wereld, bedoel je dat systeem, maar ook op andere plekken te laten horen van hey, we zijn nog niet inclusief en we zijn nog niet divers en wij zijn hier, we're going to stay, samen maken we de samenleving, ben jij dat? Waaruit is jouw missie zo voortgekomen? Wanneer, zeg maar, was er zo'n moment in jouw leven dat jij besloot, hier ga ik verandering in brengen?
Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk ook opgeleid door mensen. Ik kom van de hip-hop eigenlijk, gewoon de hip-hop culture. Ik heb hip-hop dansstijlen gekregen. En ik heb gewoon gezien dat mijn mentors altijd een strijd hadden met het systeem. En het systeem om erkend te worden in waar zij goed in zijn. En erbij te willen horen bij een bepaalde groep. En op een gegeven moment heb ik gewoon gezien dat zij hadden geaccepteerd, ik wil dat niet meer. En ik kon dat niet accepteren. Omdat in hip-hop, kijk, ik kom van battles eigenlijk. En in battle gaat het over, ik train in de studio om jou uiteindelijk eruit te dansen. Dat is gewoon het idee. Oké, jij hebt gewonnen, ik ga nog harder trainen. We zijn nog steeds cool met elkaar. We zijn geen rivalen van elkaar, maar we zijn gewoon cool. Maar ik wil ook winnen. En op een gegeven moment voelde ik in mijn teachers, die mij eigenlijk hebben geleerd door altijd going back to the studio te gaan, if you lose, dat ik voelde van, they are not going back anymore. Dat ik dacht, wacht even, maar jullie hebben mij dit geleerd, toch? En daar kwam voor mij een soort van de realisatie van, als jullie die strijd niet aangaan, ik ga het doen. En ik denk, de manier waarop ik de strijd aanga, is heel anders hoe hun de strijd aangingen eigenlijk. Omdat ik voelde van, of aangingen, zij deden het gewoon anders. En ik voelde gewoon van, ja, met mijn charisma, met wie ik ben, kan ik dat wel. Omdat ik geloof ook in verbinding. Ik geloof ook wat de mensen die nu subsidie krijgen, dat het ook goed is ergens voor. Want ik denk dat zij hebben gebouwd ook aan een bepaalde standaard van dans. En dat vind ik mooi, waarbij mensen naar dans kunnen kijken en kunnen denken, oh, dit raakt mij, dit doet iets met mij.
Ja. Ja.
En dat vind ik mooi. En ik wil altijd praten in verbinding, zeg maar, dat wij er mogen zijn, maar hun mogen er ook zijn. Maar nu is het natuurlijk dat zij worden gerespecteerd als de norm. En daar kom ik gewoon niet tegen. En mijn vriendelijkheid heb ik gewoon van, denk ik, van thuis. Gewoon om altijd vriendelijk te zijn. En gewoon respectvol te zijn. Ik ben echt wel opgevoed met een ouder persoon. Is gewoon, moet je gewoon respect voor hebben. Al is het 1 jaar of een half jaar. En vriendelijkheid vind ik ook gewoon iets van mijn karakter. Is gewoon mijn karakter. Ik wil nooit ruzies met mensen. Dat is nooit mijn intentie. Ik wil wel een heftige discussie aangaan. Maar ik wil altijd wel daarna willen voelen. Laten we even.
We zijn oké.
We zijn oké. En we kunnen van mening verschillen. En dat moet ook in deze wereld. Ik denk dat dat heel goed is. Maar ik geloof ook heel erg in dat soort van menselijk aspect van wij, gewoon in die Ubuntu. Wij zijn, zeg maar, omdat jij bent. Omdat ik ben. Snap je? Wij zijn met elkaar. Wij zijn de wereld met elkaar. En dat is eigenlijk mijn motor ook met dans. En ik wil nooit praten over, als ik nu even praat over het systeem, zijn voor mij het systeem van het Nationaal Ballet bijvoorbeeld. Of de Scapino Ballet of introdans. Het is niet dat ik hun kapot wil maken in wat zij doen. Alleen wil ik ook gewoon voelen dat wij er ook mogen zijn.
Ja.
Op dezelfde waarde.
Ja. Zou jij ietsje dichterbij? Dat is leuk aan het dansen. Nee, maar dat kunnen mensen niet zien. We gaan natuurlijk wel wat mooie foto's van je maken. Dat mensen kunnen zien van, hey, hoe ziet die dalton eruit? Maar je beweegt natuurlijk altijd. Hè? Dat is zo mooi aan een danser. Waarschijnlijk zelfs als je in je bed
ligt. Ja, sorry. Nee,
je hoeft helemaal niet sorry te zeggen. Maar dan horen we het minder goed. Dus jij zit lekker bewegelijk al dansend op deze stoel. Maar Dalton, ik weet dat natuurlijk, maar ik zeg het even voor de mensen die luisteren. Jij komt van Curaçao. Hè, dat is jouw origine.
Ja, ik ben daar niet geboren.
Nee.
Ik ben gewoon in Nederland geboren in het Erasmus MC. Mijn moeder komt uit Curaçao, ja. Mijn vader ook. Zij is op haar 24e hier naartoe gekomen voor een beter leven, zegt ze zelf. Omdat er hier meer werk is en gewoon, ze vond de society gewoon veel fijner, zei ze, op haar leeftijd. Dus ze is komen te wonen bij haar grote zus in Hoogvliet. En ja, zo ben ik eigenlijk langzaam op de wereld gekomen.
Ben je geboren in Hoogvliet?
Nee, mijn moeder woonde in Hoogvliet en toen kwam ik, is ze opgehaald door een ambulance, zeg maar, om te bevallen in het Dijkzicht.
Oké.
Ja.
Dus daar kwam kleine Dalton ter wereld.
Ja.
En waar werd je zo in geboren? In welk nest kwam je terecht?
Mijn moeder, die was heel jong. Mijn moeder, die had ook heel jong haar eigen moeder verloren. En haar grote zus heeft toen eigenlijk soort van die verantwoordelijkheid genomen van, ik ga voor jou zorgen. Want ze kwam ook naar Nederland. En mijn grote tante, Marjorie, die was al hier. En mijn moeder had heel veel verdriet op dat moment. Begreep ik. Het zijn allemaal verhalen die ik, want ik was er nog niet, hè.
Nee.
Maar ik heb begrepen dat mijn moeder heel veel verdriet had. En omdat haar moeder was overleden en ze was eigenlijk echt de jongste. Ze is de jongste. Mijn moeder praat er nog steeds niet over met mij. Ze is heel gesloten. Zodra ik één vraag stel over haar moeder, dan doet ze gewoon een soort van X-factor. Zo, nee, dat doen we niet.
Heel duidelijk.
Wat ik soms ook heel moeilijk vind. Omdat, ja, kijk, ik wil ook gewoon dingen weten. Weet je, ik wil ook gewoon mijn eigen familiegeschiedenis weten. Van, ja, hoe was mijn opa? Hoe was mijn oma? Wat voor soort karakters hadden zij, leek ik op hun. Ja, ik ken ze gewoon.
Heb je nog via je tante Marjorie daar wat?
Nee, niemand is er echt over.
Oh, oké. Okay.
Ik heb sowieso een heel gesloten familie. Ik zijn niet echt praters. En ik merk dat ook aan mezelf. Ik ben ook niet echt, ik ben best wel introvert in mijn eigen bubbel, in mijn eigen omgeving. En En dat is oké, okay. Ik heb het geaccepteerd. Ik word extravert als dat me wordt gevraagd. En als ik me echt heel veilig voel.
Oh ja.
Dat is het ook.
Ja.
Dan, begin ik te praten. Ik ben sowieso wel, ik hou van praten, dat sowieso. Maar extravert bedoel ik gewoon aanwezig en ik ben er. En
ja.
Dat, zelfs in de studio ben ik een heel klein jongetje.
Oh ja.
Ja, 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 dat weet ik. Zeg maar. Ik heb wel een grote mond in de studio, maar ik ben best wel een klein jongetje gewoon. En met mijn moeder, mijn leefomgeving was voor mijn gevoel toen ik werd geboren best wel goed, omdat mijn moeder was omringd door allemaal zussen van haar die voor haar ook zorgden en ook voor mij tegelijkertijd. Wat heel fijn is, omdat twee van die tantes zijn dan nu overleden. Dat doet heel veel pijn, maar er zijn nog wel twee die een goed gevoel geven, nog steeds als ik ze zie. Want ik weet gewoon hoeveel ze voor mij hebben betekend als kind. Op een gegeven moment word je tiener en dan niet meer.
Was je vader niet aanwezig?
Nee, mijn vader is nooit in mijn leven geweest.
Nee.
Ik heb, weten heel veel mensen niet, maar ik heb dus een biologische vader. En ik heb een vader die mij eigenlijk als zijn kind ziet en mij heeft opgevoed. Mijn moeder had een hele goede relatie met hem. En hij heeft mij gewoon altijd opgevoed.
Wat fijn.
Ja, ik zie hem ook als mijn vader. Hij is gewoon voor mij mijn vader. Ik ben ook door zijn familie helemaal omarmd. Wat echt heel fijn is. Want dat is echt mijn family. Ik hou echt van ze. En die man heeft gewoon zoveel voor mij betekend in mijn leven. En de man die niet in mijn leven is geweest, de biologische vader. Ik zie hem wel af en toe. En dan denk ik, oké, leuk om jou te zien. Maar ik heb geen warm gevoel of zo. Het is niet dat ik, als ik hem zie, dat ik denk, oh my god.
Ja, en nou is iedereen, dus jij ook, altijd wel op zoek naar verklaringen. En wat je ook zegt, ik wil meer weten over mijn familiegeschiedenis. Naar verklaringen over waarom ben ik zoals ik ben. En dan kan ik me voorstellen dat je ook daarin nieuwsgierig bent of bent geweest naar je biologische vader. Om bepaalde puzzelstukjes te kunnen plaatsen. Heb je daar iets in gevonden of zeg je nou, eigenlijk herken ik er niet zoveel in?
Nou, kijk, met mijn biologische vader is het gewoon, ik zie dat ik qua uiterlijk heel erg op hem lijk. En hij heeft mij ook zijn naam gegeven. Hij heet ook Dalton. En mijn moeder heeft dat soort van geaccepteerd. Van, als jij dat wilt, dan krijgt hij gewoon de naam Dalton. En ergens zit er heel veel boosheid in mij. Omdat ik dan denk, kijk, ik vind een naam is heel persoonlijk. Toch? Naam draag je, dat zie je, dat stel je je voor. En als jij je kind Dalton noemt, dat betekent dus dat je iets wil overdragen, zeg maar. En je wil iets houden. En als je daar niet aan bijdraagt, om iets te willen houden, vind ik dat best wel egoïstisch. Want dan gaat het over jou. Want dan ging het nooit over het kind. En hij heeft gewoon nooit iets voor mij gedaan, zeg maar. En dat in mijn diepste momenten, ik heb een keer ooit gesprek met hem gehad, dat ik zei, ik dans. En hij zei gewoon als antwoord, wat is dat voor flikker dingen.
Oh, wow.
En, maar zo jammer was dat.
Natuurlijk.
Voor hem, niet voor mij, dacht ik. Want ik wist, ik word fucking goed in wat ik doe. Ja, gewoon heel hard gezegd. Ik zei dat ook volgens mij in mijn hoofd. Van, ik was 13 en toen wist ik gewoon van, ik word gewoon goed. Ik word echt goed in dit. En hij zei dat en toen dacht ik, maar ik hoef jouw opmerking niet te horen. Maar ik vond het jammer ook wel, omdat ik dacht, als vader zou je zeggen, joh, tof. Weet je, ik danste ook vroeger of iets, zoiets.
Ja, je hebt gevonden waar je helemaal voor gaat.
Ja,
gek.
Maar hij bleef nog vastzitten op het jongetje wat hij voor ogen zag toen ik werd geboren. En dat was die vechter. Ik was een vechtertje vroeger. En hij zag, ik zou kickboksen gaan doen of zo. Dus hij was helemaal teleurgesteld. En vanaf dat moment kwam er al een soort van afstand.
Ja, dat snap ik. Het is ook echt wel frontaal de deur in je gezicht dicht, zo'n opmerking. En hoorde ik iemand zeggen: nee, dat is verspeeld recht. Sommige ouders verspelen hun recht om ouder te mogen zijn van hun kind. Daar moet ik nu aan denken als je dit vertelt.
Ja, dat heeft hij wel verspild. Ik ging ook wel nadenken van, stel ik krijg nu een vriendin. En ik heb een kind. Laat ik mijn kind kennis maken met opa. Doe ik dat? Want het kind heeft niks gedaan. Het kind heeft alle recht eigenlijk. Toen dacht ik, nee, ja, sorry. Mijn kind is door mij op de wereld ook. En ik vind dat hij geen goede energie had voor mij. Dus dan hoeft hij ook niks te maken hebben met mijn kind.
Nee. En dat is begrijpelijk, want ik vind het heel fijn om te horen dat je zegt van, er was een, ik noem dat dan een surrogaatvader, maar laten we zeggen, hij heet gewoon vader. Hè? Je hebt een vader. En dat hij niet je biologische vader is, het is duidelijk dat je veel van hem houdt, dat je heel veel aan hem hebt, dat er een goede verbinding is. Die is er.
Ja, en hij is gewoon mijn vader. Ik zie dat. Ik voel dat gewoon. Kijk, het gaat voor mij over voor mij klaarstaan. Snap je? Ik vind als vader gaat het over als ik tegen jou zeg, ik voel me naar, dat je luistert. En dat je gewoon denkt, ja, het is mijn kind. Ik wil en bescherming. Dat is het. Ik heb altijd gevoeld bij mijn vader dus. Dat hij mij bescherming geeft. Hij is er voor mij. En ook al is hij niet heel erg in mijn leven, of zo gewoon dagelijks, want ik woon niet meer bij hem of zo, maar hij is er. Ik hoef alleen maar nu een telefoontje te doen en ik zeg: hey, ik voel me beroerd in Haarlem. Of in Utrecht. En hij staat er. En dat vind ik gewoon iets moois.
Ja, dat is
En
fantastisch.
Dat is hetzelfde gevoel wat je ook bij je moeder hebt. Snap je? Dat als ik mijn moeder nu bel en ik zeg tegen haar: hey, ik voel me niet goed, ze is er voor me. En ik ben altijd op zoek geweest, nog steeds met die twee mensen, toch naar veiligheid. Omdat ik ben toch in een hele onveilige bubbel opgegroeid uiteindelijk.
Waar had dat mee te maken? Wat maakte jouw bubbel onveilig?
Ja, kijk, mijn moeder heeft gewoon. Heeft een soort van abonnement op foute mannen vinden.
En vaak bedoel je dat ze mishandelen of
Gewoon mannen die,
drinken?
ja, mannen die haar mishandelen, mannen die, ja, gewoon heel veel drinken, mannen die vreemd gaan. En mijn moeder is echt een heel klein vrouwtje, echt heel klein, te lief voor deze wereld. En je ziet gewoon de mannen die zij aantrekt, die maken daar gewoon misbruik van. Van die situatie. Omdat mijn moeder is iemand die ook het liefst wegloopt van problemen en zo. Dus het is echt iemand, gaat gewoon weg. Ze gaat er niet. Ik ben precies zo. Ik hou niet. Ik ben ook iemand, liever hebben we het er niet over. Mijn moeder is precies dat ook. En je ziet gewoon de mannen waar zij een relatie mee heeft gehad, die maken daar gewoon misbruik van. En ik was daar als kind, zag ik dat allemaal. En mijn moeder heeft gewoon ja, op een gegeven moment zo'n heftige relatie gehad met een man, die echt haar heeft, ja, gewoon kapot gemaakt. Gewoon letterlijk in alles. Dus
Hoe oud was jij
financieel.
toen?
Ik was 9.
Jeetje, wat heftig om
Ja.
daar getuige van te moeten zijn.
Ja. Ja, ik ben 3 jaar getuige geweest eigenlijk van zwaar huiselijk geweld. Bij haar. Nooit bij mij. Want die man wist gewoon, als hij mij aanraakte, dan was het foute boel. Want dan kwam mijn vader natuurlijk hem iets aandoen. Dus volgens mij had mijn vader ook ooit gezegd tegen die man van, je is jouw relatie, jullie zoeken het uit, maar zodra mijn kind zegt dat je hem hebt aangeraakt, heb je een probleem. En dat heeft hij gewoon nooit gedaan. Hij heeft mij nooit aangeraakt. Maar mijn moeder werd gewoon rond en blauw in elkaar geslagen.
Dat is afschuwelijk, zeg.
Ja. Maar ook echt zielig. Als ik er nu ook over nadenk, dan denk ik, dan zie je zo'n klein vrouwtje, zo'n grote beer ben jij. En je slaat gewoon een kleine vrouw in elkaar. En je, sowieso maakt niet uit hoe groot iemand of lijkt. Je
nee,
moet
maar
gewoon,
goed.
Snap je? Maar als je, ik kijk gewoon naar mijn moeder en dan zie je gewoon die man. Voor je, dan denk je gewoon, je weet toch wat mijn moeder dit nooit zou winnen ook gewoon. Dat weet jij. Zeg maar. En dat vond ik altijd gewoon heel heftig. En ik zag dat ook. En ik heb, weet je hoe vaak ik mijn moeder bij mijn bed heb zien huilen. Dan kwam ze naar mijn kamer toe en dan zat ze aan het einde van mijn bed. En dan zat ze zo met haar handen voor de ogen. En dan voelde ik gewoon een soort van, hoe kom ik hier uit?
Wat moet dat jou een ongelooflijk machteloos gevoel hebben gegeven? Dat je je moeder niet kan redden.
Ja, maar tegelijk, ja. Maar wat het ook was, mijn moeder had, ik had ook gedragsproblematiek, zeg maar, als kind. Dus ik had ook een eigen systeem van hoe met mij werd omgegaan via school. En ik was ook op een naschoolse dagbehandeling. Dus ik had ook mijn eigen issues.
Ja.
Maar, dus mijn moeder had dat er ook nog bij. Dat ik van school werd gestuurd. En dat mijn moeder dan een boete kreeg omdat ze niet wist hoe ze moest omgaan met, oké, mijn kind wordt van school gestuurd, maar ik moet een nieuwe school zoeken. Ik moest naar speciaal onderwijs. Hoe moet ik dat doen? Mijn moeder kon de taal ook niet zo goed snappen. Gewoon heel veel dingen van het Nederlands systeem nog niet. Dus mijn moeder was ook helemaal zo, wat gebeurt hier? Dus ik heb gewoon altijd, als ik nu over nadenk, ook, mijn moeder heeft ook gewoon het best wel slecht gehad. Gewoon. Ja.
En wat me opvalt, Dalton, want dan, ja, je noemt een aantal behoorlijk belangrijke delen van je leven. Het ontbreken van je biologische vader, ook het ontbreken van betrokkenheid vanuit hem, een interesse in jou. Een moeder die dus van de ene naar de, nou niet van de ene naar de andere, maar in ieder geval mannen aantrekt die ongelooflijk slecht voor haar zijn. En haar en jou inclusief een volstrekt onveilig gevoel geven tijdens het opgroeien. Maar wat me dan raakt is dat je dan zegt, en ik deed ook nog eens moeilijk. Terwijl ik dan denk, ja, nou ja, het lijkt me dat die twee factoren samen vrij weinig kinderen uit de problemen zouden houden. En voor mij is het meer een soort van logisch dat je dan in de problemen raakt. Want als er nergens een veilige plek is, als er nergens echt goed naar jou gekeken en geluisterd kan worden, als je je niet belangrijk genoeg voelt omdat je vader gewoon afwezig blijft, enzovoort, enzovoort, het zijn allemaal dingen die ik mogelijk voor je invul, dan denk ik, nou ja, nogal wie is dat jij gedragsproblemen kreeg? Maar ik hoor jou eigenlijk zeggen, arme moeder, ik deed haar eigenlijk ook nog wat aan. Hè? Ik voegde daar nog aan toe, terwijl ik denk, ja, maar jij was het kind.
Ja,
en zij was de volwassene.
Ja, maar ik weet ook dat ik voel dat mijn moeder ook echt te jong was voor een kind. Dat voelde ik ook toen. En ik werd heel snel het mannetje ook in huis. Maar ook op school. Ook in de buurt.
En bedoel je macho? Wijk. Mannetje? Macho?
Nee, kijk, ik had gewoon vroeger heel, nog steeds, heel erg moeite met mensen die denken dat ze beter zijn dan mij. Zeg maar. Daar had ik moeite mee. Omdat, gewoon zo'n positie. Ik had gewoon een heel machtspositie. Als ik voel dat zo'n docent tegen mij gaat zeggen, ga zitten of zo. Ik had daar zoveel moeite mee. En ook gewoon in de wijk gewoon. Niemand moest mij iets zeggen. Ik had alleen maar zoiets van, mijn moeder mag iets tegen mij zeggen.
Ja.
En op school kreeg dat een negatief effect. Omdat ik werd het baasje in de klas. Maar de docent is de baas in de klas. Dus ik begon gewoon te vechten met een docent. Werd ik weer weggestuurd. Mijn moeder werkte, werd gebeld. Kunt u uw kind komen ophalen? En niet één keer is dit gebeurd. Hè? Dit gebeurt. Dus 25 keer is mijn moeder op een gegeven moment naar school gekomen in één jaar. Want op een gegeven moment, ze zeiden, ga naar speciaal onderwijs. Toen ik op speciaal onderwijs zat, ging dat ook fout. Ik heb gewoon van groep 5 of half groep 5 tot en met groep 8 bij de directeur op kantoor gezeten.
Jeetje.
Ik heb nooit in een klas gezeten.
Zo, wauw.
Pas vanaf de middelbare school ben ik naar een klas gegaan. Ik kreeg mijn huis, of gewoon het werk, wat ik moest maken, gewoon uitgeschreven in een soort van rasterboekje met die vierkanten, zo, kreeg ik dat. En zo moest ik mijn werk maken. Ook pauzes was ook raar. Van half 1 tot 1 uur was pauze. En ik mocht nooit pauze met de school vieren, eigenlijk.
Wauw.
Ik had pauze van 1 uur tot half 2. Alleen op het schoolplein.
Waar is voor jou nou dat keerpunt gekomen? Dat je hebt geleerd, ik heb me in zekere zin, en in zekere zin doe je dat denk ik nog steeds niet, maar in zekere zin te verhouden tot, oh jij bent hier de leider en ik niet. Waar is dat keerpunt gekomen? Waar heb je dat geleerd?
Nou, voordat ik dus uit huis ben geplaatst bij mijn moeder, want dat is gebeurd.
Hoe oud was je toen?
Ik was 11. Toen kwam er een organisatie die vroeg van Dalton kan nog niet naar een instelling, want we moeten dat hele traject inzetten. Ben ik terechtgekomen bij mijn moeders beste vriendin. Surinaamse gezin die het gewoon wat beter had qua huis en gewoon qua voeding, al dat soort dingen. En ja, daar in een Surinaamse gezin voel je wel, ja, krijg je al heel snel het gevoel van je gaat even een toontje lager zingen hier in huis. Je voelt gewoon wel dat ze had al 6 kinderen. En ja, ik voelde gewoon al heel snel van ik kan niet, hoe ik met mijn moeder zo praat, kan ik dat niet hier doen. Want ik voelde ook hoe ze met haar eigen kinderen sprak. Dat was gewoon geen grap. Het was gewoon school op nummer 1. Respect sowieso ook op nummer 1. En je luistert naar mij, nummer 1. Jij bent niet hier de baas, want je betaalt de huur niet. Dat was gewoon wat ze zei.
Heel duidelijk.
Maar dat was zo duidelijk. Duidelijker dan dat kon het niet. Waarbij ik eigenlijk al heel snel kwam in een soort van, oké. Jij bent de baas. Ik hou mijn mond. Ik leer dat er iemand is die gewoon de grenzen aangeeft. En ik wist ook dat mijn huis was. Dus het was ook, ik wist dat als ik doorbleef gaan met dit gedrag wat ik daarvoor had bij mijn moeder, dan zouden we in de problemen komen. En we zijn uiteindelijk in de problemen gekomen, want ik werd toch uiteindelijk wel onbeschoft. En mijn moeder die betaalde op dat moment ook niet de rekeningen aan haar, want ze moest krijgen voordat ik daar zou blijven, want dat was via de organisatie geregeld dat het via mijn moeder zou gaan en niet via de organisatie, omdat zij vriendinnen waren. En ja, uiteindelijk heeft zij mij op straat gezet. En toen stond ik nog steeds op de lijst natuurlijk voor een instelling. En toen heeft, ja, mijn moeder is me komen halen. Want ik had geen plek. Mijn moeder is me komen halen. En toen was mijn moeder haar huis al lang al kwijtgeraakt. En toen woonde mijn moeder in een studentenkamer.
En daar moest jij bij.
Toen heb ik 1,5 jaar. Want dat was echt een lange lijst met de, om in aanraking te komen voor zo'n jeugdzorggroep, ben ik 1,5 jaar bij me, heb ik mijn moeder op een kamer gewoond.
Zo, dat moet heftig zijn.
Ja, echt heel klein. Maar echt heel klein. En ik was 13.
Wauw.
Van, ja, ik was 13. Van mijn, ja, 13. En toen op een gegeven moment, en daar woonde, kwam dan die nieuwe vriend ook nog bij. En
die kwam daar ook wonen.
Ja.
Zo.
En toen is iets heel erg geëscaleerd in dat huis. Echt heel heftig. En toen heeft mijn moeder mij vastgepakt bij mijn hand. En ze zei, we gaan nu vluchten. En toen zijn we zo snel mogelijk de trap afgegaan. gaan rennen naar het politiebureau, want het was echt gevaarlijk. En hij kwam met achter ons aan, rennen met een mes in zijn hand.
Oh, wat afschuwelijk.
En mijn moeder gewoon schreeuw, gewoon zo schreeuw. En rennen, en toen politiebusjes van alle kanten. Want ik heb mijn moeder echt hard zien rennen, met mij echt zo slepen, ik vallen. En ja, dan komt er op een gegeven moment een soort van een systeem van dat mijn moeder gewoon mij heeft kwijtgeraakt aan de jeugdzorg.
Oh,
Want, ja.
wat een ongelofelijke, afschuwelijke ervaring.
Ja.
Super akelig. En ook om zo te merken, het is gewoon echt levensnood. Je moeder vreesde voor jou en voor haar leven.
Ja, en ze heeft echt gevochten die dag, dat weet ik. Want ik zag haar echt zo zichzelf helemaal van hem afduwen. En was zo, ga weg. Ik heb het echt gezien. Het zit zo op mijn netvlies gewoon van, ja, toen, ja, dan komt de jeugdzorg en dan komt gewoon kinderbescherming, alles gewoon in één keer, pa, dat is gewoon mijn
En je
moeder.
moeder moest, neem ik aan, naar een blijf van
Ja,
blijfhuis,
ja,
want anders
ja.
dan gaat het niet.
En mijn moeder zit tot op de dag van vandaag in een
En een blijf van
blijfhuis.
blijfhuis.
Ja.
Moet je nagaan,
En ik ben
wat
nu
een...
30.
Jeetje, dat dan.
17 jaar lang, ja.
Jezus.
En ik vind, daarom zeg ik
Wat
ook.
een, mag ik het even zo zeggen? Want ik weet niet of je moeder deze podcast gaat luisteren, maar ik vind het toch belangrijk om het te zeggen. Wat een sterke moeder heb je.
Ja, ik vind het ook zielig.
Ja.
Dat is ook, als
is het
ik
niet
er...
te geloven. 17 jaar later woon je nog steeds daar, omdat je nog steeds niet zeker van je leven bent. Dat is toch verschrikkelijk.
Ja, en ja, ik vind het gewoon heel heftig dat zij... Kijk, en ik zie, weet je wat ik het heftigste vind op dit moment in mijn leven? Omdat ik ouder word, ik word succesvoller, iedereen wil alles van mij. En ik heb een hele mooie carrière, ik zou niks willen inwisselen voor dit, toch? Niks, ik wil dit
Dit is
blijven.
jouw ding.
Ja, en ik voel, het gaat goed, financieel, alles. Maar ik zie al gewoon 17 jaar lang, gewoon mijn moeder, haar leven kapot gaan. Tegelijkertijd. En dat doet mij veel pijn. En ik zie ook dat mijn moeder, haar gezondheid ook slechter wordt. Ze zit heel dag binnen, ze
ja.
doet niks. En ik zat zo na te denken. Het is toch raar dat dan dadelijk sterven, dat gewoon zo lang jouw leven gewoon naar is geweest. Waarom ben je op de wereld gezet? Om dit te voelen? Dus daar zit ik gewoon soms met mijn gedachtes. En,
voelt het dan als verspilde tijd? Haar tijd?
Ik kan niet voor haar praten. Maar ik heb ook wel het idee dat mijn moeder niet gelukkig is. Nee. En vroeger was ik heel boos op haar. Kijk. Ik was in de jeugdzorg terechtgekomen op mijn 13e. En ik was boos. Omdat ik zei, dit heb jij gedaan. Jij zoekt die man de hele tijd op. Want ze zocht hem ook elke keer op. Dat was het ook. Want als je in de jeugdzorg terechtkomt, heb je altijd hoop dat je weer naar huis kan. Ik dacht altijd, het komt goed.
En dat kon niet omdat zij met dit soort mannen om bleef gaan?
Nou, ze bleef dezelfde man opzoeken.
Oké. Wauw.
En dat vond ik vervelend. Dus ja. Ze maakte eigenlijk...
Maar dat was ook niet veilig. Voor haar niet, maar voor jou ook niet.
Ook niet.
Nee.
En ze maakte de hoop eigenlijk door steeds een stukje kleiner zo. Pap. En op een gegeven moment kwam ik op een leeftijd dat ik dacht... Nu ga ik nooit meer thuis wonen volgens mij. Nu ga ik gewoon zelf op kamers en mijn eigen huis krijgen.
En was dat in de periode dat je begon met je opleiding in Amsterdam?
Ik heb van mijn 13e tot aan mijn 19e heb ik gewoon op de middelbare school gezeten. Gewoon. En toen van de middelbare school, ik wil geen dansopleiding gaan doen. Dus ik ben toen nog even een soort van andere opleiding gaan doen, een grafische opleiding. Ik weet echt niet wat ik daar deed, maar ik was er op de middelbare school. Of op mbo. heb ik gedaan. En toen op een gegeven moment kwam toch die soort van, oh, ik wil toch naar een dansopleiding. Toen ben ik van mijn 19e tot aan mijn 21ste naar een mbo dansopleiding gegaan. Dat was maar 2 jaar. Dat was heel fijn, omdat normaal is het 4 jaar en dit traject werd 2 jaar. Kon je versneld doen. Dat
okay.
was heel pittig wel. En toen kreeg ik een choreograaf, waar we mee mochten werken in het tweede jaar van die mbo-opleiding. En die heeft me eigenlijk gemotiveerd om naar het hbo te gaan. Om door te studeren nog. Ze zeiden, oh, je bent goed. We hadden een gesprek. En toen ben ik naar het hbo gegaan. En daar heb ik van mijn 21ste tot mijn 25ste gezeten.
Okay. Dus in de tijd dat ik jou zo voor het eerst spotte, was je denk ik 22.
Toen heb ik... Zat ik in, woonde ik in de jeugdzorg.
Ja.
Ja.
Toen woonde je nog in de jeugdzorg.
Zeker, want ik ben pas op mijn 26 ben ik uit de jeugdzorg.
Oké, okay. Ja. Wauw, dat wist ik niet. Dus je bent nu 3,5 jaar zo ongeveer, 4 jaar,
ja.
heb je je eigen plek.
Ja.
Ah, hoe voelt dat?
Als mijn eigen plek. Als ik kom thuis, ik gooi mijn slipper op de grond en... Niemand zegt iets tegen mij. Kijk, ik heb altijd met jongeren gewoond. Hè?
Mm-hmm.
Ik heb altijd met 10 of 10+ jongeren gewoond. Zeg
ja,
maar.
Dus je woont nu voor het eerst. Woon je alleen?
Ja.
Maar dat is wel een groot
Maar ik wou ook niet weg op mijn 25ste bij de jeugdzorg. Ik had verlatingsangst. Dat was heel heftig. Want ik dacht alleen maar, het gaat niet goed komen met mij. Omdat je zo lang ben je eigenlijk geregisseerd door hun. En ik wou gewoon niet weg. Dus toen ik het bericht kreeg van Dalton, je moet weg. Ja, je moet gewoon weg hier. Dacht ik, nee, ik wil niet. Ik heb echt uitgesteld. Ik heb het zo gezegd. Ja, maar het huis is niet goed. En, urgentie, hoe werkt dat dan? Ik probeerde altijd wel iets te verzinnen. Dat ik gewoon nog niet weg kon. Kon gaan eigenlijk daar. En op een gegeven moment is het gewoon weg.
Was voor jou jeugdzorg dus al die jaren daar als een soort tweede thuis?
Was mijn huis.
Dat was je huis, ja. En de mensen waarmee je daar hebt samengeleefd, zijn er daar nog mensen nu ook van in je leven? Zijn het je vrienden? Of
nee,
je...
nee. Maar dat is het. Ik heb eigenlijk geprobeerd om nooit vrienden te maken in de jeugdzorg. Omdat ik nooit mezelf zag als iemand van de jeugdzorg.
Dat moet toch ook een vreemd iets zijn, hè?
Ja.
Want jij werkt ook, of jij werkte ook in
Nee,
de
ik werk
jeugdzorg,
nu.
Niet? Jij werkt
ik,
nu.
Ja, ik werk nu 5 jaar in de jeugdzorg.
Precies, naast dat je danser bent en choreografieën maakt, werk je ook in de jeugdzorg.
Ja.
Is dat voor jou een soort pay it forward? Dat je denkt, ik heb het daar goed gehad, het heeft me echt mijn leven gered.
Nee,
of goed. Heb je het slecht gehad? Zie je, ja, dat zien mensen niet. Ze moeten eventjes nu jouw non-verbale dingen, Dalton front, zeggen, goed gehad.
Nee, maar ik heb het daar goed gehad in de zin natuurlijk omdat het een bepaalde veiligheid gaf. Maar het heeft ook heel veel onveiligheid gegeven. Omdat ik daar natuurlijk nooit wou zitten. Ik wou altijd thuis bij mijn moeder zijn. Dus het gesprek was altijd moeilijk, ook met mijn voogd. Omdat ik vond dat er nooit werd gewerkt aan... terug naar huis kunnen gaan. Of mijn eigen ding mogen doen.
Het was alleen maar je bent hier, punt. Maar
ja.
niet een toekomstperspectief.
Nee. En ik heb ook nooit echt de vertrouwen gehad... toen ik in de jeugdzorg woonde... van begeleiders... van de toekomst die ik in wil gaan met dans. Ik heb altijd gevoeld van dat zij... heel erg neerbuigend naar mij keken. Door mijn geschiedenis... van gedragsproblematiek en... van, je wordt van school gestuurd, snap je, van meerdere dingen. En...
Je was eigenlijk een probleemjongere in hun ogen en dat bleef je ook.
Ja, ze hebben mij nooit als iemand nieuws gezien, zeg maar. En dat vond ik wel heel pittig, omdat ik echt mijn best deed om te laten zien van, ik ben niet zo. Ik ga niet in aanraking komen met justitie. En... de jongeren waar ik vaak mee woonde, die hadden dat wel. Maar ja, op zo'n groep, dat merk ik nu ook als begeleider, je kan niet voor ieder persoon een eigen draaiboek maken, zeg maar. Je moet een soort van basisstructuur hebben vanuit hoe je wilt werken voor alle jongeren op de groep. En dat begrijp ik nu. Maar op zo'n moment ben je 15, 16 jaar, dan begrijp je dat niet.
Dan wil je gezien en gehoord worden, net als iedereen.
Ja.
En dan wil je dat ze dus ook zeggen van, hey Dalton, je dacht misschien het komt nooit goed, maar wij weten zeker, het komt goed. Het is al onderweg.
Ja. En nu, ik heb de jeugdzorg, ik ben er dankbaar. Ik ben ook, weet je, als ik nu ook inzie in welke leefomgeving ik zat, weet je, met een hele gevaarlijke man, een moeder die echt hard haar best deed voor haar financiële kant ook, want dat ging ook niet goed, alleen maar schulden en zo. Ben ik echt wel blij dat de jeugdzorg bestaat. Alleen denk ik wel dat er heel veel nog beter moet in de jeugdzorg. En als ik de verhalen hoor soms van jongeren uit de jeugdzorg, denk ik, kan echt niet. Zeg maar, of in de jeugdzorg. Kan ook, hè? En waar ik ook heel veel dingen in zie van, ja, als je daar woont, je voelt je gewoon opgesloten. En ik heb altijd gedroomd toen ik daar woonde in de jeugdzorg, dat ik dacht, of ik een droom, een wens, ik weet niet. Want een droom vind ik echt, dat wou ik worden met dans. Maar ik had wel een wens dat ik dacht, dat gewoon een wit familie die mij komt ophalen. Dat ik gewoon in het thuis bij iemand woon.
En waarom moest het een witte familie
Omdat
zijn?
ik ben opgegroeid met witte mensen, hebben het gewoon beter. Witte mensen gaan 3 keer op vakantie. Gewoon, ik zat in een klas met witte kinderen die tegen mij zeiden van, ja, we gaan op wintersport, we gaan op vakantie, we gaan naar dit.
En jij
En
moest op dat ene kamertje met je moeder en haar gewelddadige vriend wonen.
ja. Dus mijn referentie werd ook alleen maar de witte mens op dat moment die het beter had dan ik.
Ja, dus je wilde gered worden. Hè? Dat is ook een heel natuurlijk verlangen wat je had. Van red me uit deze situatie. En wat, ik ben eigenlijk, ja, ik ben ook een beetje stil ervan. Omdat ik denk, jeetje, als je dan nu kijkt, puur als je jouw geschiedenis niet kent, naar wat jij maakt, je produceert veel. Je bent altijd hard aan het werk. Dan denk je, wauw. Dat zou je toch totaal niet bevroeden als je jouw werk ziet. Je ziet in jouw werk absoluut de gelaagdheid, enorm veel. Ik vind het altijd emotioneel als ik jouw werk kijk. Maar dit verhaal is niet, is iets waarvan je zegt, daar had je 5 andere levens mee kunnen vullen. Maar dat is er in eentje gekomen en dat is dat van jou. En dat is echt wel pittig. Het is
Ja.
je niet op een gouden dienblaadje aangeboden. Je hebt het
Nee.
helemaal zelf voor elkaar moeten krijgen.
Ja.
En waar ik net aan moest denken, is dat jij zei, ik voelde me opgesloten in de jeugdzorg. En tegelijkertijd dat jij al die jaren in de jeugdzorg woonde, zat jouw moeder eigenlijk ook opgesloten, nog steeds, in zo'n blijf van mijn lijfhuis. Heb je dat natuurlijk ook. Je gaat niet even lekker de straat op en dingen doen, want het is daar niet veilig.
Nee.
Dus jullie zaten tegelijkertijd eigenlijk in een soort van, ja, zou ik het zeggen, gevangenschap. Dat gevoel dat je niet vrij bent in ieder geval.
Ja, nou ja, ik.
Om je eigen leven te leiden zoals jij het graag zou willen.
Zal ik nog wat vertellen? Ik moest mijn moeder. Had ooit een afspraak met haar begeleider dat ze mij wou zien. 1 keer in de 3 maanden. Dat kon alleen als wij in 2 zwarte busjes zouden zitten die geblindeerd zijn en op een afgesproken plek. Dat is gewoon de situatie. En mijn moeder en ik hadden dan een afspraak in winkelcentrum in Leidschendam. Waar we allebei dachten, wat doen we hier? Zeg maar.
Wat een armoe, hè? Wat een.
Dat was de situatie, hoe het was met mij en mijn moeder. En weet je wat het ergste was van deze situatie? Is soms was ik gewoon heel boos op mijn moeder. Dat alles zo ging. En, want ik zag mijn moeder maar 1 keer in 3 maanden of zo.
Ja, had er nodig.
En dan zag ik haar. En dan kregen we zo'n heftige discussie. En dan zaten we op zo'n plek. Dat ik niet naar huis kon gaan lopen of zo. Dat ik soms zei van, ik weet niet waar ik ben. Ik loop nu gewoon de trein in en ik ga naar huis. En mijn moeder huilde altijd. En ja,
En dan
gewoon.
moet je weer 3 maanden wachten.
Ja, maar ik sprak haar wel altijd. Ik sprak haar elke week en ik moest gewoon altijd tegen haar boos zijn. Ik was zo boos altijd op haar. Ik heb gewoon nooit een telefoontje gehad en dat ik zei tegen haar van, het gaat goed met mij. Het was altijd niet goed met mij daar. En mijn moeder huilde. En soms, weet je wat mij bozer maakte? Dat ze zei, ik doe mijn best dan, Tom. Maar het is goed dat je daar woont. Dacht ik altijd, je weet niks.
Je bent hier niet,
Je
je
weet
weet
niks
nee.
of het goed met mij. Daar werd ik altijd boos op. En wat ik het ergste vond ook, kijk, op de jeugdzorg mochten sommige jongeren ook nog naar huis. Soms. Die hadden wel gewoon hun ouders. Maar die konden gewoon niet thuis wonen in verband met hun gedragsproblematiek. Of met de ouders die gewoon niet 7 dagen voor hun kind konden zorgen. Door situaties, door wat de kinderbescherming heeft afgesproken. Er waren gewoon, maar ik had dat niet. Want mijn moeder zat in een blijf van mijn lijfhuis. Dus. Ik kon niet weg. Dus ik zat altijd op de groep. En dat vond ik het heftigste altijd van. Dat ik wist dat om de 2 weken of in de zomervakantie gebeurde dat ik alleen op de groep zat. Van, dan heb ik het over 10 jongeren die dan daar wonen. En ik ben de enige die daar zit. Dus soms kwamen dan begeleiders, 3 begeleiders. Want er was een ochtenddienst, er was een dagdienst. Een dagdienst, een avonddienst en een slaapdienst. 3 mensen. Die kwamen werken voor mij. Gewoon. Alleen voor mij. En ik zat daar maar met de begeleider. En het moest maar ook een leuke begeleider zijn. En soms waren het ook niet begeleiders van de groep. Soms waren het mensen die van een uitzendbureau kwamen. Die helemaal niet wisten in welke soort groep ze kwamen werken. Dus. Dat was ook heel heftig soms, want dan wist ik gewoon deze weekend, dit weekend wordt super saai. En soms was het super leuk, want dan ging ik met een begeleider die mij kende, of zo gingen we naar de IKEA. En dan gingen we daar eten en dan gingen we op de groep dingen verbouwen, mooier maken voor die jongeren die dan zondagavond allemaal om 8 uur komen. En dan denken ze allemaal, wow, wat hebben jullie veel gedaan? In een weekend, zeg maar, een beetje house makeover vibes. En ja, je hebt ook gewoon vrijheid in het weekend. Ik ben alleen. Dus die begeleider, die liet mij gewoon tot 11 uur, 11:30 gewoon beneden zitten om een film te kijken. Dat gebeurt niet door de week,
Nee.
als iedereen er is.
Nee.
Want dan zijn er
Maar
geen.
in jouw zelfbeeld moet het toch zeker iets met je hebben gedaan dat je dan de enige was die overbleef.
Kijk, ik ben nu 30 en ik ben er dus achter gekomen dat ik dus eenzaamheid heb, zeg maar. Ik ben super eenzaam en wat de effecten daarvan zijn, is dat ik het liefst niet graag met te lang met mensen ben en dat ik heel privé ben met mijn leven. Zeg maar op Instagram, kijk, ik ben hier omdat dit in connectie is met mijn werk. Dat is het. En mijn werk heb ik heel hoog zitten. Omdat ik in mijn werk kan voelen dat ik niet eenzaam ben. Dat is het.
Ja, wat mooi, wat zeg je dat mooi?
En, maar als ik weer naar huis ga, dan voel ik weer dat ik super eenzaam ben. En dat eenzaamheid is gegroeid door. Kijk, ik heb veel volgers, veel mensen die mijn werk mooi vinden. Ik kan altijd in contact zijn met mensen. Dat vind ik mooi. Maar is omdat ik zo lang een strijd heb moeten aangaan met het systeem van gezien willen worden, gehoord willen worden. Ben ik ook heel erg, heb ik heel veel afstand gecreëerd tot de mens. Waardoor ook iets in mij is gegroeid dat ik denk dat ik nooit mensen nodig heb meer in mijn leven. Dat ik het wel alleen kan.
Ja, maar dat begrijp ik, want je hebt het over hechting en veiligheid en samen zijn en verbinding, wat als je wel thuis opgroeit of in een gezin opgroeit waar je niet zulke grote problemen tegenkomt, daar wordt je bedje gecreëerd. Daar mag je lekker je, weet je wel, laten gaan. Daar kan je helemaal jezelf zijn. Daar voel je je beschermd. Daar voel je je verbonden. Maar dat heb je allemaal helemaal niet mee kunnen krijgen. Omdat de situaties zo eigenlijk groot en extreem waren. Je was veel te jong.
Ja.
En vervolgens is iedereen natuurlijk gaan reageren op het gedrag wat jij liet zien. Niet op de persoon die je bent, maar wel op het gedrag wat je vertoonde. En heb je dus ja, dat verlangen, wat denk ik echt voor iedereen hetzelfde is. Van hier ben ik, mag ik met jou samen zijn? Weet je wel, kan ik me lekker aan jou hechten? Kan ik me hier veilig voelen? Dat heb je ook ergens moeten parkeren, want elke keer raakte je teleurgesteld daarin. Dus dat jij nu, het is een coping, dat jij nu zegt van, hey, ik heb niemand anders nodig en de groeten tot ziens. Ik hoop dus dat het je gegund is dat je niet eens één keer, maar veel vaker dan één keer in je leven mensen mag gaan ontmoeten waar je weer kan ontdooien en kan zeggen, ik durf me hier vanuit mijn alles wat ik ben, vanuit ook al mijn kwetsbaarheid weer te verbinden. Want ik weet zeker dat ik hier niet op mijn neus hoef te gaan. Maar je bent natuurlijk zo vaak op je neus gegaan.
Ja.
Dat je jezelf gaat beschermen, het is logisch.
Ja, en ik ben ook een soort van, soms heb ik het idee dat ik een soort van Superman pak aan heb.
Ja.
Snap je? Dat ik denk, alles wat op me afkomt, ik kan dat aan.
Ja.
Gewoon. En ik hoef niks van niemand te hebben. Ik kan gewoon alleen op deze wereld. Ik weet, kijk, ik heb verschillende petten. En wat ik bedoel met petten, ik draag ook heel veel petten, maar ik bedoel met de pet is Dalton als choreograaf.
Mm-hmm.
Dat is een andere persoon. Dalton als vriend. Dat is een
mm-hmm.
andere persoon.
Mm-hmm.
Tuurlijk, het staat altijd in verbinding met elkaar. Mijn werk is heel persoonlijk. Je voelt
mm-hmm.
altijd die emotionele rit.
Mm-hmm.
Maar het liefst ben ik anoniem.
Mm-hmm.
Het liefst wil ik dat niet.
Mm-hmm.
Maar ik doe het omdat ik weet. Anders, als ik niet mijn werk kan doen, daarom ben ik denk ik ook verslaafd aan choreograferen.
Mm-hmm.
Want heel veel mensen zeggen, ik zie dat je heel veel doet. Dat
mm-hmm.
klopt. Omdat het voor mij werkt,
mm-hmm.
voor mijn healing.
Ja, het is jouw vorm van therapie.
Dus als iemand tegen mij zegt, ja, misschien moet je een keer nadenken over wat jij allemaal doet en of dat wel goed is, dan denk ik, ja, ik kan de vraag ook anders stellen.
Mm-hmm.
Waarom maak jij zoveel?
Mm-hmm.
Wat is de essentie ervan?
Mm-hmm.
Zeg maar, dan kan ik je uitleggen wat het is.
Mm-hmm.
Ik probeer gewoon wat ik van binnen voel, wat mij is aangedaan,
mm-hmm.
gewoon, en wat ik mezelf heb aangedaan ook.
Mm-hmm.
Ik heb zelf in mijn kamer soms dingen tegen mezelf gezegd om mezelf onzeker te laten voelen.
Mm-hmm.
Dat probeer ik nu allemaal in kracht te zetten in mijn
mm-hmm.
choreografieën.
Mm-hmm. En het is toch schitterend, Dalton, dat wij dus, want als je het hebt over intimiteit, ik mag dus als toeschouwer kijken naar jouw therapeutische proces. Nou, veel intiemer wordt het niet. Hè? Dat is toch super bijzonder dat ik dat mag zien. En dat het dan ook nog eens zo raakt en zo schitterend is. Het zijn zulke mooie choreografieën die je maakt. Dus aan de ene kant zeg je, ik ben gesloten, ik laat me niet zien. Maar in je werk laat je alles van
dat,
jezelf zien.
Maar dat vind ik het mooi, want dan kan ik naar huis en denk ik, ik kan het ook zien en denken, oh, dit is mijn werk en dit is wie ik ben. Zeg maar.
Mm-hmm.
Alles in wat je ziet, is dat ben ik.
Ja.
Kijk, nu ben ik een voorstelling aan het produceren. Dus we zitten weer aan de tekentafel. Want ik ben voor de zomer begonnen, in de zomer. Maar nu is het proces begonnen dat ik de grote voorstelling erover moet gaan maken. Over mijn papa, over hoe dankbaar ik ben dat hij in mijn
mm-hmm.
leven zit. Zeg maar.
Mm-hmm.
En ik voel op een gegeven moment, ik had vanochtend dit gesprek met mijn zakelijk leider, dat ik zei, kijk, deze voorstelling gaat over een wat grotere ding natuurlijk. Ik probeer ook een voorstelling universeel te maken.
Mm-hmm.
En ik doe dat altijd met, dat ik niet wil dat mensen mijn naam weten of horen
mm-hmm.
van de rol, van de persoon, van de personage,
mm-hmm.
of dat je hoort Dalton of iets. Ik
mm-hmm.
vind het heel vet dat jij naar de voorstelling komt en denkt, Maar het kan ook over mij gaan. Dat
Mm-hmm.
probeer ik op te zoeken in de voorstelling, altijd. En met deze voorstelling weet ik waar het over gaat. En dat gaat over, ik wil gewoon dat mijn vader erkend wordt als persoon. Als zwarte man met locks, die lang heeft moeten vechten voor de stereotypering wat mensen over hem hebben. En over de zwarte man die nooit voor hun kinderen zorgen. Deze man was er voor mij. Ook al was het moeilijk in de jeugdzorg, want wie was hij nou? Dat zei mij.
Ja, hij was niet next of kin.
Nee.
Maar voor jou wel.
Precies, dus voor mij, hij heeft mij gewoon als kind opgevoed. Snap je? Maar voor de jeugdzorg was het gewoon een man. En dat vond ik ook pittig. Snap je? Dus hij is in die hele jeugdzorgtraject, heeft hij mij gewoon niet gevolgd.
Dus jij bent nu een voorstelling aan het maken als hommage
ja.
aan jouw vader. De man die zo duidelijk die vaderrol goed voor jou heeft opgepakt.
Ja.
Ja, schitterend.
Ja.
Hey, en Dalton, ik moet even op de tijd letten.
Ja, ja.
Maar wat ik belangrijk vind, want daar hebben we het nog te weinig over gehad. Jij maakt ook echt voorstellingen, want je zei ik ben een man met een missie. Nou, jouw missie, jouw persoonlijke missie heb je net schitterend laten zien. Van dit is voor mij healing.
Ja.
Mijn voorstellingen zijn allemaal stukje bij beetje healing voor mezelf. En ik weet van jou dat je je dus heel hard maakt voor inclusiviteit en diversiteit.
Ja.
Hè? En wat kan je daarover zeggen? Want daar zijn we nog niet in de samenleving.
Nee, daar
dus,
zijn
dus,
we niet.
dus
nee.
wat is jouw drijver? Dat je zegt, nee, maar dit, daar ga ik voor. Daar maak ik mijn hart voor.
Ik maak me hard voor het feit dat ik zie dat heel veel mensen van kleur hun verhalen willen vertellen. En niet alleen hun verhalen, maar hun cultuur op toneel willen zetten. Ik zie zoveel mooie jonge makers, of makers gewoon, die aan het begin zijn van hun carrière, die gewoon willen vertellen. En willen en herkenning en erkenning willen zijn voor hun mensen. Maar ik zie dat er een bepaalde groep van mensen bepalen wie daar mogen komen bij het systeem en wie niet.
Ja, de podia.
Precies. Maar ook opleiding. En ik wil dat allemaal bevragen.
Ja.
Dat is wie ik ben. Waarom? Kijk, als jij iets lekker vindt, dan kook je dat waarschijnlijk elke week. Want dan wil je datzelfde gevoel hebben in je mond. Dat die smaak en alles. En ik vind het gewoon fijn dat er verschillende gerechten komen. Dat is wat ik wil. Omdat ik denk dat je wereldbeeld dan groter wordt. En ik vind dat er nu één gerecht op tafel is. En die vinden we al heel lang lekker.
En is jouw gerecht, dus jouw voorstellingen, maar ook, ik weet, hè, we hebben eerder daarover gesproken. Je maakt ook voorstellingen voor bijvoorbeeld waarin je de thematiek van kansarme jongeren aan bod laat komen. Of waarbij je hun letterlijk aan bod laat komen.
In de voorstelling.
In de voorstelling zelf. Voorstellingen gaan ook onder andere waar je het over hebt. Is bijvoorbeeld hè, institutioneel racisme, discriminatie. Wat wil ik daar nou over zeggen? Met mijn eigen vraag vergeten. Dat is niet mooi. In hoeverre, want je begon het gesprek met, nou ja, ik heb ook heel erg moeten strijden in het begin. Voelt deze missie voor jou nog steeds als een strijd? Of heb je ook het pad van liefde, wat ik heel erg in jouw persoonlijkheid herken, die zachtaardigheid die heel sterk ook in jou zit. De liefde, het willen verbinden, de verbinder. Ben je nog steeds aan het strijden? Of is er ook al ruimte voor de andere weg?
Ik strijd met liefde. En ik denk dat, ja,
mooi.
Ja, dat is denk ik wat ik doe. Want ik denk dat in mijn voorstelling wil ik altijd de kracht van verbondenheid laten zien. Van, en het verbinden, hoe je dat kan doen, zeg maar. Of ja, ik denk altijd gewoon de kracht van wie, dat er mensen zijn op toneel en dat we naar elkaar moeten luisteren. En niet altijd vaak in de dader-slachtofferrol moeten gaan gelijk. Soms zijn dingen ook gewoon, zijn dingen gewoon. Snap je? Dat, het is hetzelfde als wij zijn op de wereld. Niemand weet hoe. Dat is gewoon zo. Om te lopen moet je een stap nemen. Snap je? Anders kom je niet verder. Dat is, daar denk je niet over na. Gewoon over dingen waar je niet over nadenkt soms. Zo zijn bepaalde dingen in het leven ook. Gewoon. En, maar ik vind het wel belangrijk dat we met elkaar wakker blijven over, dingen wat, soms pijn kan doen. Zeg maar, wat doet pijn? Kijk, als ik jou knijp, vind je niet fijn. En als ik jou 10 keer knijp, vind ik helemaal niet fijn. En als ik dat aangeef, bij de eerste keer al, hoop ik dat je denkt, oh, diegene vindt dat niet fijn, volgens mij. Maar niet dat het na 10 keer, toch? Dan vind ik het op een gegeven moment, dan snap je het niet. Dan wil je mij gewoon pijn doen. En dit vond ik heel mooi van een voorstelling waar ik laatst was geweest van Romana Vrede, echt een van de beste acteurs in Nederland. Dat ze zei over het slavernij-excuses, zeg maar, van, Willem-Alexander, zei ze, waarom duurde het dan zo lang? Als je al wist hoe lang mensen pijn hebben geleden aan het feit van dat het nog steeds doorgaat in onze society. Maar nu ga je het pas zeggen. Dan ga je nadenken, zitten er systemen aan vast, is dat moeilijk? Maar op menselijk niveau vond je het 15 jaar geleden ook al niet oké. Dus om gewoon tegen iemand te zeggen, hey, dit heb ik fout gedaan, dat is oké. Bijvoorbeeld, dat is hetzelfde met de man van, of de man, de vriend toen de tijd van mijn moeder. Als hij nu tegen mij zou zeggen, sorry, zou ik gewoon denken, het is echt heftig wat er allemaal is gebeurd. Maar ik hoop in je hart dat je ook voelt hoeveel pijn er was en is nog steeds. Maar jij hebt ook pijn. Heel jezelf ook alsjeblieft. En ik ben echt iemand die geeft 1000 kansen. In iemand. En ik denk dat we dat moeten doen in de wereld. We moeten mensen kansen geven.
En naar elkaar luisteren is de boodschap die je ook zegt. Ja. Luister naar elkaar en kijk breder. Kijk naar alles. Niet naar één facet, maar kijk naar alles en iedereen.
En durf open te staan. En puur te zijn voor een ander. Anders wordt de wereld echt kleiner, denk ik altijd. Als iemand tegen mij zegt, ik wil wat vertellen. Ik was op Coderts. En helaas heeft de klas zich niet veilig gevoeld. Omdat ik ben best wel streng choreograaf. Omdat ik veel vraag van mijn werk. En de klas voelde zich niet heel fijn daarover. We waren eerstejaars. Zij hebben dat via de artistiek leiding gedaan. En via de artistiek leiding komt dan een hele procedure om mij te bevragen over dat proces. Toen kwam het hele proces met de klas. En ik dacht één ding. Ik kan op mijn ego zitten van, dit is allemaal niet waar. Of ik kan naar hun luisteren, want hun hebben een gevoel met elkaar. En ik wil verbeteren. Ik wil openstaan om de wereld beter te maken. Dus één persoons gevoel is al te veel voor mij. En ik zat in die klas en ik zat alleen maar gewoon te luisteren. En ik dacht, oké, je hebt dat gevoel gehad. Dat vind ik niet oké. Dus ik bied mijn excuses aan als jij dat gevoel hebt gehad. Maar ik zou willen, ik zou heel graag willen nadenken met jullie hoe we dan verder gaan. En ik heb fantastische 7 weken daarna gehad. Omdat ik het gevoel heb gehad, ik wil leren. Zeg maar. En dat vond ik mooi van, van die podcast waar we het net over hadden van jou. Is dat dat meisje zei op het einde van, je moet altijd blijven leren. Altijd. Als je niet meer open staat om te willen leren, wordt je wereldbeeld een beetje echt heel, heel klein.
Ja.
En ik heb het idee dat de mensen die over inclusie en diversiteit soms gaan, soms niet willen leren, maar heel doelbewust iets willen doen om dan af te vinken dat ze iets hebben gedaan. En niet willen leren, net als hoe je naar school gaat, dat hoe inclusie en diversiteit werkt. Inclusie en diversiteit werkt niet door alleen maar een poppetje te vervangen. Het gaat erover welke ruimte geef jij jezelf om inclusie en diversiteit te embracen in alle glorie. Dat is mijn. Snap je dat als iemand een andere manier heeft van benadering van mensen, dat dat niet raar is, maar dat dat misschien anders is hoe jij dat gewend bent.
Precies. He, dus keep an open mind.
Ja.
Dat is wat we onder andere en veel meer nog van jou kunnen leren uit dit gesprek. En blijf vanuit die open mind leren. Maak fouten, bied je excuses aan en leer opnieuw. Om de weg ook weer naar elkaar te kunnen vinden.
Ja.
Kan ik hem zo?
Heel goed gezegd.
Heel zo, nou, dank
Dat was
je.
heel goed gezegd. Ja, maar dat is het. En ik vind dat gewoon jammer soms dat ik denk, heel vaak denken witte mensen dat ze iets hebben gedaan en zo. Snap je? En dan denk ik, je hoeft niet tegen mij je sorry of excuses aan te bieden als je voelt. Snap je? Hoeft niet. Weet je? Dan voelt het zo van, je hebt iets gedaan. Snap je? Alleen er is gewoon een systeem, gewoon. Nou, niet verzonnen, ontwikkeld, zeg maar, om dat bepaalde mensen niet mee kunnen in de society. En dat is denk ik waar we met elkaar even gewoon streng op moeten zijn. Hoe zit dat nou in elkaar? Als we nou met elkaar, het is hetzelfde met een huis bouwen op een nieuwe locatie die je niet kent. Dan ga je eerst onderzoeken
Precies.
hoe je dat huis daar moet gaan bouwen.
Ja.
Je gaat niet dat huis bouwen en niet weten hoe je dat huis moet bouwen eigenlijk.
Nee.
En dat is een beetje wat ik voel. We moeten met elkaar voelen dat we met elkaar opnieuw een huis willen bouwen. Op een nieuwe vloer. En niet op dezelfde vloer wat we hiervoor deden. Want daar, en zeker, we kunnen dat wat we deden op die vloer, op de vorige vloer, kunnen we echt wel meenemen. Maar we moeten echt open willen staan, ook vanuit de zwarte cultuur. Vind ik. Ook vanuit de gewoon de zwarte mensen die echt open moeten staan van not every white person is thinking like that. Snap je? Soms hoor ik dat ook van mijn mensen in mijn omgeving. Dan willen ze, sluiten ze witte mensen uit. Zeg maar.
Ja, maar het is de wereld maak je samen, hè?
Ja.
En de wereld maak je samen. En ik denk dan van, jij zit hier naast mij en we zijn gemaakt uit hetzelfde materiaal.
Ja.
Het verschil tussen jou en mij is heel klein.
Ja, en ik had dit gesprek met mijn zakelijk leider dat ik. Hij zei, op de voorgrond is nu veel meer zwarte dansers en iedereen in je productie en op de achtergrond niet. Ja? Ja? Is
Ja.
toch mooi? Is toch mooi dat we met elkaar dat proberen te verbinden en dat de volgende keer is het weer andersom.
Precies.
Zeg maar, toch niet altijd blijven denken in. Oh, maar nu is het dit, maar oké, nu is het dat, snap je? Het gaat erover dat je draagt toch ook niet altijd dezelfde schoen, snap je? Je wilt ook verandering, tuurlijk, en de ene keer is het dit. En ik denk dat we een soort van wat ik merk is dat we naar een soort van idealistisch beeld aan het zoeken zijn van hoe het moet zijn. Dan denk ik altijd, maar dat is niet de wereld, want als er nu een ramp gebeurt,
Heb je weer hele andere
Dan hebben
invloeden.
we helemaal van onze apropos van daarvan, toch?
En wat mooi is, Dalton, is dat je zei van, jij wil op geen enkele manier, and I cheer you for it, in een hokje zitten. Je hebt al
Nee.
in een hok gezeten,
Nee.
meerdere keren,
Ja.
en jij wil niet in een hokje zitten. Dus wie dan ook een opmerking maakt over wat dan ook van jouw werk, denk jij, doe er niks mee, want ik wil niet in het hokje van deze man werkt altijd met deze dansers, met die thematiek. Ik wil gewoon vanuit vrijheid kunnen maken waar mijn bloed sneller van gaat stromen. Ik ga nooit meer in een hokje. Klopt
Ik
dat?
wil in het hokje van mijn eigen naam en van wie ik ben zitten.
Laten we ook voor de luisteraars die jou misschien nog niet kennen, waar kunnen ze jouw werk zien? Wat is jouw website? Waar kunnen ze je vinden?
Dus ik ben dus artistiek leider van Blackbirds, dat is mijn gezelschap. Met trots mag ik vertellen dat ik bij Theater Rotterdam veel ga maken, veel werk maak daar. En ook voor de toekomst. En bij Docs. En via de website van Docs en Theater Rotterdam zal je eigenlijk altijd zien dat ik iets in première laat gaan bij die twee gezelschappen.
En ik volg jou onder andere op Facebook en Instagram. Is dat gewoon Dalton Jans of is het
Ja,
anders?
nee, gewoon Dalton Jansen, allebei. En daar promote ik heel veel werk over wat er uit gaat komen, maar ook over werk die ik aan het maken ben op het
Ja,
moment.
toch.
En een stukje over hoe ik makers kies, dansers kies, mijn festival. Ik heb ook een festival in Theater Rotterdam al elk jaar. We gaan volgend jaar naar de 5e editie. Wel super tof, omdat op het festival laat ik eigenlijk zien hoe ik andere makers wil supporten om hun werk te pushen, er echt ook voor te gaan. Want ik denk dat als maker, als je net begint, heb je gewoon soms die push nodig.
Ja,
Gewoon dat
en dan
mensen je zien. En
precies.
ik had dat zelf ook. De moeilijkheid van programmeurs die nooit naar je werk komen, omdat wie ben jij nou?
Oh ja.
Zeg maar, je stuurt ze uitnodiging, ze geven niet eens een reactie. En met het festival probeer ik een platform te creëren waarbij dat makkelijker kan. En voor die nieuwe makers die daar aankomen. En ook voor mezelf, zeg maar, omdat ik in verbinding wil zijn met gewoon nieuwe generaties elke keer. Omdat ik denk, als je in verbinding bent met nieuwe generatie, dan leer je weer elke keer. Dan leer je over hun en over de manier hoe zij denken over de wereld en hoe jij dat weer kan toepassen in jouw werk of in gewoon hoe je bent als persoon. En dat vind ik wel vet van het festival. En ik ben vooral veel actief op Instagram. Dat is wel,
Super. Nou zijn we bijna aan het einde, want
Wat is dit voor spannend nog?
nee, ik wilde jou vragen, heb ik iets niet gevraagd waarvan jij dacht, nou dat had ik nou wel belangrijk gevonden om te delen?
Nou ja, ik denk dat ik denk dat ik gewoon iets wil delen, denk ik. Je hebt niets gevraagd, maar ik denk is dat ik zie nu pas hoe belangrijk educatie is, gewoon, zeg maar. En hoe belangrijk het is dat je mentors in je leven hebt, via school of gewoon in je leven. En soms buiten je ouders of je familie. En voor mij heeft, omdat hip-hop is eigenlijk kennisoverdracht. Dat gebeurt door de hele tijd door mensen die hip-hop hebben geleefd. En dan willen ze dat teruggeven, teruggeven, teruggeven. En dat komt ook vanuit hip-hop, komt vanuit de Afrikaanse diaspora natuurlijk ook. Want het is opgegroeid in de Bronx, met mensen met een sociale achterstand en dat soort dingen zijn opgestaan. En wat ik belangrijk vind, is dat je gewoon mentors blijft hebben in de society. Mensen die in jou geloven, die iets in jou zien. En ik wil het gewoon afsluiten dat ik heel dankbaar ben met mijn mentors die gewoon naar deze podcast gaan luisteren en mij dan een berichtje sturen. Hey, dat heb je goed gedaan. Of mij sturen, hey, dat had je beter kunnen doen. Zeg
Mag
maar,
allebei.
allebei. Maar omdat ze willen mij vooruit zien gaan, eigenlijk. Ze willen zien dat ik vooruit ga. En dat vind ik mooi. En ik denk dat echt gewoon mensen die jou willen. Je moet gewoon in de omgeving vallen van mensen die jou willen supporten en goede energie willen blijven geven. En die jou willen zien stralen en die jou helpen. Op afstand, al is het een berichtje van hey, goed gedaan. En ik vind dat ik echt de juiste vriendschappen heb en mentors heb. En gewoon goede energie blijf geven, positiviteit. Ik heb dat echt geleerd van mijn grootste mentor Jocelyn. Bergland. Die heeft mij echt geleerd om nooit in de negatieve bubbel te blijven zitten. Altijd te denken van, oké, dat is misschien niet geluk, maar hoe kan ik er nog steeds een positieve twist in geven? En soms is het frustrerend. Want soms zie je er niet, geen positiviteit in. Maar toch blijft hij mij altijd inspireren op de positiviteit. En ik probeer dat gewoon ook te stralen naar buiten.
Ja.
Dat is wat ik probeer te doen en te geloven dat mijn werk belangrijk is. Ook al is het misschien een slechte recensie. Want dan kan dat als een negatieve spiraal.
Ja, of je hebt weinig mensen in de zaal en dan nog heb je gewoon datgene wat van waarde voor jou was daar neergezet.
En dat is die positiviteit.
Ja.
En dat is gewoon waar ik mee afsluit. Omdat ik denk dat we daarin, als we dat willen blijven doen als mens en society. En we moeten stoppen met sensatie.
Wat een mooie, mooie boodschap. En het leuke is, je noemde onder andere Jocelyn. Je hebt meer mentoren en gidsen
zeker.
Op je pad. Maar ik ken Jocelyn. En
ja.
Dan hoor ik meteen die schitterende lach. Zo.
Ja,
kan ik ook niet nadoen, maar hij heeft een schitterende lach.
Een soort van, ik ben binnen.
Ja.
Ik heb altijd lach. Ik ben aanwezig.
Er zit gewoon zoveel rock and roll op
ja,
in de man.
Ja, dus soms kijk ik hem aan en denk altijd... Beetje rustig nu. Beetje rustig.
Fantastisch.
Zeg maar. Maar dat is wat ik bedoel. Dat er gewoon mensen in je leven soms moeten zijn die je even een andere twist kunnen geven.
Ja.
En ik zie Jocelyn niet als mijn vader.
Nee.
Snap je? Dat
nee.
Is niet, hij is niet mijn vader.
Nee.
Ik zie hem als iemand
mentor.
Die mij... Ja, als mijn mentor. Iemand die mij... Net als hoe mensen mentors zien in Gandhi. Snap je? Zo.
Ja, en wat je zegt is, verhoud je dus tot die mensen die je willen supporten, die je beter willen maken, die je steunen en stop met al die sensatie. Daar heb je niks aan.
Nee, ja.
Dalton,
yes.
Super bedankt.
Dank je voor de uitnodiging.
Voor je tijd, voor je energie, voor
yes.
je aanwezigheid, voor je eerlijkheid. Ik heb enorm van je genoten.
Dank je wel voor de uitnodiging.
Dank je wel.
Heb jij genoten van deze podcast? Laat sterren achter of schrijf een review. En deel hem vooral met iedereen waarvan jij denkt ja voor jou. Thank you.